Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks een gesprek met Wierd Duk en dat, ja, zoals altijd zal dat ook deze keer weer interessant zijn en er fel aan toe gaan. Heerlijk, ik kijk er naar uit. Maar laten we het eerst even over het weer hebben. Het is zo'n 21, 22 graden, blauwe lucht met wat wolkjes. Het weer staat op punt van veranderen, zeggen ze. We krijgen regen en nog meer regen, zeggen ze. Maar voorlopig kan je nog zonder jek of trui naar buiten. En dat is toch wel prettig, moet ik zeggen. Ja, en dan het nieuws in Israël. Wat is het belangrijkste? Nou, het belangrijkste is natuurlijk de onderhandelingen met Hamas, die geen onderhandelingen zijn. Hoe moet je dat uitleggen? Nou, het komt er eigenlijk op neer dat Israël heeft een voorstel neergelegd. Hamas die probeert te traineren en uit te stellen. Omdat Sinwar, volgens Barak Ravid, en dat heb ik gisteren vertaald en wel op Israël Nieuws gezet. De topprioriteit van meneer Sinwar van Hamas is de terugkeer van de Palestijnen naar Noord-Gaza. Alle Palestijnen. Nou, dan heb je natuurlijk het feit dat Hamas probeert de zaak uit te stellen tot in de Ramadan. Ze hopen namelijk... dat er dan tijdens de Ramadan behoorlijk wat rellen komen. Helemaal nu Netanyahu Ben-Gvir op zijn plaats heeft gezet. Door te zeggen, ik heb besloten, jawel, hij heeft besloten, dat tijdens de Ramadan, in ieder geval de eerste week, mogen Arabische Israëli's zonder restricties naar de Tempelberg, naar de Al-Aqsa-moskee, zoals dat elk jaar gaat. Nou, dat is tegen wat Ben-Gvir wil. Dus ja, daar rommelt het in de regering, maar daar rommelt het toch al een tijdje. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar in ieder geval hoopt Hamas dat het rellen worden. Want het is gebruikelijk tijdens de Ramadan om te gaan rellen. Nou, nu heeft men een excuus. Er is geen wapenstilstand, want Hamas wil ook dat de IDF zich eerst terugtrekt uit Gaza, voordat er maar gesproken kan worden over vrijlating van de gijzelaars. En dan in welke verhouding? Wordt dat één gijzelaar op drie Palestijnen, één gijzelaar op vijf Palestijnen of meer? Niemand die het weet. Elke keer als je denkt van nou komt er toch een overeenkomst aan, dan gaat het weer niet door. Maar goed, er zijn nog vertegenwoordigers van allerlei partijen in Cairo. Je weet het maar nooit. Maar in ieder geval, ik raad aan, lees dat artikel van Barak Ravid. Want ja, dat is echt interessant. Dan het bezoek van Benny Gantz aan het Witte Huis gisteren. Ja, niet alleen tegen het zere been van Netanyahu, want die is echt pissed off, want het is zonder zijn toestemming gedaan. Maar het maakt ook duidelijk de kloof die er is tussen Amerika en Israël. En dat is een kloof die niemand eigenlijk wil. Maar Netanyahu heeft daarvoor gezorgd, volgens N12 Nieuws. Die hadden daar gisteravond een hele reportage over. Het gedeelte heb ik online gezet. En dan kunnen jullie lezen hoe de specialisten van N12 Nieuws erover denken. Maar die zeggen gewoon van kijk, Netanyahu wil niet meewerken aan echt het oplossen van de problemen, de humanitaire kwestie in Gaza. Die humanitaire kwestie die loopt volgens het Witte Huis, volgens de vicepresident Harris uit de hand. De Israëlische aanpak van die humanitaire kwestie is niet zoals Amerika dat graag ziet. En ze volgen gewoon de adviezen en de aanbevelingen van Amerika niet op. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Dan krijg je dus een kloof. En die is er dan nu. Moet je maar even lezen in israelnieuws.nl. Ik heb het letterlijk uit het Hebreeuws vertaald, online gezet. En dan video's over wat de IDF-troepen in Gaza doen. Onder andere, vanmorgen heb ik een video online gezet, waarbij ze terroristen hebben geëlimineerd. Dat kan je dan zien, als je dat wil. Die deelnamen aan het bloedbad van 7 oktober. Jawel, ze sporen ze op en ze elimineren ze. Ze hoeven niet eens berecht te worden. Ze hebben te vreselijke misdaden aangedaan. En die video's kan je dan bekijken. Je kan trouwens nog veel meer video's bekijken. Ik heb ook een reportage van N12 Nieuws van gisteravond online gezet. Die veel duidelijk maakt. Want als je maar poen hebt, dan gaat de zwarte markt voor het smokkelen van Gazanen via de grensovergang bij Rafah gewoon open. Dan kan je dus voor duizenden dollars, zo tussen de 6.000 en 7.000 dollar per persoon, kan je gesmokkeld worden naar Egypte. Hoe vind je die? Handel. En dat zijn dus Hamas-terroristen die daaraan verdienen. En wie worden er dan gesmokkeld? Nou, dat zijn dan familieleden van meneer Sinwar, familieleden van andere hoge Hamas-officieren en leiders. En die hebben het geld. De bonnetjes kan je online zien. Handel is handel. Wat ook handel is, het Technion, dat leidt Israël en Europa op het gebied van goedgekeurde patenten in Amerika. Daar heb ik gisteravond een artikel online gezet op israelnieuws.nl. In 2023 zijn er maar liefst 48 Israëlische patenten in Amerika goedgekeurd. Dat is nogal wat. Want het gaat niet zo makkelijk. Hoe dat werkt, kan je lezen op Israël Nieuws in dat artikel. En dat is natuurlijk best iets waar het Technion trots op is. Want die hebben nu zo'n 1815 geregistreerde patenten en patentaanvragen in Amerika. Dat is behoorlijk veel. Lees dat interessante artikel, dat is weer eens wat anders dan de wapenopslagplaatsen van Hamas bij een school en bij een schuilplaats die voor burgers bestemd was. Kan je ook allemaal zien op Israël Nieuws. En dan een analyse van Amos Harel, en die heb ik hoog zitten in Haaretz. En daar hoef je helemaal geen fan voor Haaretz voor te zijn. Wees maar fan van Amos Harel, want hij heeft het vaak bij het juiste eind. En die zegt, Amerika dringt aan op een staakt het vuren voor Gaza, in Gaza, voor de Ramadan. Maar Sinwar gaat duidelijk uit en laat dat ook blijken van een escalatie. En hij wil gewoon dat het geweld van Gaza naar de westelijke Jordaanoever en helemaal naar Jeruzalem zich verspreidt. Hoe die analyse is, ja, dat moet je even lezen op X, daar heb ik het neergezet. Nogmaals, ik heb hem altijd hoog zitten en vaak heeft hij het bij het juiste eind. Ja, en dan was er een dame die namens de Verenigde Naties een rapport moest maken, mevrouw Reem Al-Salem, die moest een rapport maken over vermeende mishandelingen en verkrachtingen door IDF-soldaten en kidnapping van Palestijnse baby's. Nou, geloof me, dat is echt niet gebeurd. Maar goed, zij moet daar een rapport over maken. En wat blijkt nou? Die dame wordt in een interview, in een televisie-interview, wat je online kan zien, ik heb het op alle sociale media gezet, wordt ze daarover geïnterviewd en er wordt haar gevraagd van, hoe zit dat dan met die dagelijkse raketbeschietingen op Israël? Nou, die mevrouw wist daar helemaal niets van. Raketbeschietingen, zegt ze. Daar is mij niets van bekend dat er dagelijkse raketbeschietingen op Israël plaatsvinden. Zowel niet van Hamas, als van Hezbollah. Nou, hoe geloofwaardig ben je dan? Nul, zeg ik dan. Lees het artikel, het staat in de Jeruzalem Post. Ik heb het ook online gezet. Het is echt het domste van het domste. En dat wordt dan door de Verenigde Naties beschouwd als een expert. Nou, sorry, ik ga ervan over mijn nek. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog genoeg. Want meneer Cameron, die ontvangt strakjes Benny Gantz. Of die heeft hij net ontvangen. In Londen, in zijn kantoor. Dat is, meneer Cameron is, als je het niet weet, de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Was vroeger premier. Ja, klopt. Trouwens, ook de Israëlische ambassade in Londen is het verboden door Netanyahu en zijn personeel om ook maar één vinger assistentie te verlenen aan Benny Gantz. Nou, Benny Gantz redt het alleen wel. In ieder geval, hij kreeg van Cameron te horen dat het geduld van Engeland opraakt, dat ze betere humanitaire hulp willen zien en dat ze op deze manier niet lang nog Israël de hand boven het hoofd houden. Ja, dan ziet hij waarschijnlijk niet al die filmpjes die ook ik zie en online zet of retweet van markten in Gaza waar alles te koop is. Van shawarma tenten die open zijn en normaal zaken doen. Van koffiebranderijen die de koffiebonen branden. Nou ja, ga maar door. Alles gaat gewoon door. Het is niet zo dat heel Gaza in puin ligt. Gelukkig niet. Tuurlijk, er is enorm veel beschadigd. Maar er is ook enorm veel niet beschadigd. En mensen proberen zoveel mogelijk normaal te leven. Kijk maar naar die filmpjes. Het zijn nieuwe filmpjes van de afgelopen uren en dagen. Dus ja, er is niks gelogen aan. En dan hebben we nog die Gaza-clans in Gaza natuurlijk. Die bang zijn voor represailles van Hamas na de oorlog. Omdat zij bijvoorbeeld banden hebben gehad met Israël. Of dat ze bepaalde beslissingen van de IDF achterstaan. Ja, dat vindt men bij Hamas natuurlijk helemaal niks. Dus die clans, die families, die zijn doodsbang dat Hamas na de oorlog het op hun gaat botvieren. En die zijn eigenlijk wel voorstander dat Israël gewoon de baas blijft in Gaza. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar dan kan je even zien hoe de verhoudingen liggen. En het is even wat anders als mevrouw Asja ten Broeke doet voorkomen. Want die vond het gisteren weer nodig om met haar stelletje onbenul, ja zo noem ik ze, in de Tweede Kamer de Palestijnse vlag te gaan wuiven. En in de hal van de Tweede Kamer weer te gaan zingen van From the River to the Sea, terwijl dat verboden is. Het rare is dat de veiligheidsdienst van de Tweede Kamer er heel lang over deed voordat ze werden verwijderd. Maar goed, ze zijn verwijderd uiteindelijk en er is aangifte tegen ze gedaan. Eindelijk. Want dit kan gewoon niet. En ik ben het volledig met Geert Wilders eens. Die zegt, ik zit 25 jaar in de Tweede Kamer. Dat je zo makkelijk de Tweede Kamer kan binnenkomen. Ze nemen nu vlaggen mee en allerlei andere attributen. Hoe goed zijn ze gecontroleerd? Is er wel gecheckt dat ze die vlaggen bij zich hadden? Waarschijnlijk niet. Hij zegt, wat haalt mijn beveiliging dan uit? Want ja, die man denkt ook aan zijn eigen veiligheid. En daar heeft hij gelijk aan. Ja, zo zie je maar. Het wordt alleen maar moeilijker en moeilijker. Maar goed, er wordt nu tenminste opgetreden tegen die gasten in de Tweede Kamer. Die zogenaamd Hamas-voorstander zijn. Nou, dat zijn ze gewoon niet. Laat ik dat duidelijk maken. Morgen staan ze weer op de A12 of zo zich vast te lijmen. Want dan zijn ze opeens weer voor XR aan het demonstreren. Of XE, ik weet niet eens hoe dat heet. In ieder geval, er wordt nu opgetreden en dat is maar eens goed ook. Ja, dan ga ik kijken of ik Wiert Duk te pakken krijg. En dan gaan Wiert en ik eens even een felle discussie aan. Dus even een momentje geduld en dan ben ik binnen een seconde bij jullie terug. Nou, het is ook deze keer weer gelukt en ik heb Wiert Duk aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag Wiert, hoe is het daar in
Hallo,
Nederland?
Jan. De zon schijnt dus voor het eerst in tijden, dus wat dat betreft gaat het goed.
Lekker.
En voor de rest is het natuurlijk gewoon nog een enorme puinhoop hier, dus...
Dat is het hier ook.
Dat is nog niet veranderd. Ja, dat jullie gewoon een plaatje erger.
Ja. Nou ja, ik bedoel, als je kijkt wat er gisteren in de Tweede Kamer is gebeurd, ik geef Geert Wilders groot gelijk met zijn tweet die hij gisteren eruit gooide. Want wat heeft beveiliging van Geert Wilders nog voorzien? Als je met vlaggen naar binnen kan komen, dan kan je ook met een mes de volgende keer naar binnen komen.
Ja, dat is wat hij zei. Ik weet niet of dat kan met die messen, want je moet er natuurlijk wel door allerlei poortjes. Maar ja, dan nog, toch is het een absurde situatie dat ze daar... zo kunnen demonstreren in een Tweede Kamergebouw. En dat als er dan wat van gezegd wordt, zijn er nog ook allemaal van die zeg maar links-progressieve pro-Palestijnse of pro-Hamas types die dan zeggen, ja, maar dit moet mogelijk zijn, hè, in het Huis van de Democratie en zo.
Ja,
ja, die mensen zijn echt stapelgek, joh.
Die zijn gestoord. Die zijn gestoord.
Ja, echt niet normaal. Echt. Ja, want die claimen gewoon voor zichzelf elke ruimte die ze zien. Hè. De centrale stations en de straat en nu zelfs het Tweede Kamergebouw en zo.
En er wordt geen einde aan gemaakt, hè? Er wordt gewoon geen einde aangemaakt.
Dat is natuurlijk wat de mensen zien, hè. Die zien dat tijdens corona werd er flink ingeslagen op die zogenaamde wappies, weet je wel. Gewoon oudere mensen die met de wapenstok kregen. De boeren die, een van die, zo'n jongen die werd beschoten. En dit soort mensen worden net zoals die van Extinction Rebellion met de zachte hand aangepakt. En die mensen zien dat verschil natuurlijk. En die denken, ja, hoe kan dit nou, weet je wel? De wet geldt toch voor iedereen?
Ja.
En waarom geldt die minder voor deze mensen blijkbaar?
Maar ja, als je nou ziet, hè, bijvoorbeeld...
Ik ben benieuwd, Joop.
Ja.
Ik ben benieuwd, sorry dat ik je onderbreek.
Ja, nee, gaan we door.
Wat zijn gebeurd als er dus, nou, als er mensen met de Israëlische vlag hadden zitten te demonstreren. Ik ben benieuwd wat er dan was gebeurd. En hoe er dan ook was gereageerd door een groot deel van het... van het publiek, dat nu dus zo welwillend eigenlijk hierop reageert.
Nou, ik denk dat er dan echt meteen rellen zouden ontstaan. Meteen.
Ja, kijk, die journalisten eens het gebouw van de Tweede Kamer innemen, weet je wel?
Ik bedoel, dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet.
Nee.
En als je dan gisteren ook, hè, en het is alles bij elkaar. Daar zie je gisteren die... Frans Wijsgas gooide het online, die lijst met voormalige ambassadeurs en hoge medewerkers van buitenlandse zaken, die gewoon pro-Hamas zijn. En dan kan je je afvragen, hoe was dat dan in hun tijd toen zij nog bepaalde macht hadden, als ambassadeur of als medewerker op buitenlandse zaken, hadden ze dan ook diezelfde gedachten? Pro-Hamas.
Natuurlijk. Ik heb laatst een stuk geschreven, ik heb dat meegekregen nog. Ik had toegang tot die appgroep van allerlei ambtenaren van allerlei ministeries en uitvoeringsorganisaties. Die
ja, dat heb ik gelezen.
Klaagden over het pro-Israël-beleid. Dat het niet eens gewoon het Israël-beleid van de regering. En die hadden elkaar opgezocht, want ze gingen demonstreren in Mezaar bij Buza. En als je dan leest wat die aan elkaar schrijven in die appgroep, weet je wel, daar lusten de honden geen brood van. Dat is nog net geen ondermijning van beleid, maar er scheelt niet veel. En eentje van die mensen schrijft ook letterlijk van, als er een PVV-minister komt, dan stap ik op, want dat ga ik niet, ik ga niet onder een PVV-minister dienen en zo. En die mensen zijn gewoon, ook een aantal op hoge positie.
Ja.
Dus die zijn echt gewoon vol pro, pro-Hamas bijna, hè. Ze baseren zich ook op Al Jazeera en zo, weet je wel.
Ja.
Dan kijken ze dan en zeggen, ja, het is veel betere berichtgeving dan wat we hier zien. Dus ja, dat is allemaal niet zo fraai.
Nee, want dat beïnvloedt het beleid, of in ieder geval het uitvoeren van het regeringsbeleid.
Ja, lijkt mij ook. Ze staan in ieder geval heel kritisch in. En ik denk niet dat ze zullen, hun best zullen doen om dat beleid zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. En ik denk dat ze op alle mogelijke manieren zullen proberen om het te saboteren. Maar jij ziet het natuurlijk ook rond informatie. Hè. De onwil bijvoorbeeld om met de PVV te regeren is zo immens. Dat zie je ook bij die fractie van Pieter Omtzigt. Het is een soort fysieke onpasselijkheid die mensen krijgen van die gedachten. Net als dat die ambtenaren fysiek onpasselijk worden van de gedachte dat er is. Dat is wel niet als dader wordt gezien van dit hele drama. En je ziet ze gewoon eigenlijk voor je ogen importeren, die mensen. En dat zie je ook in die fractie van Pieter Omtzigt. Zie je natuurlijk ook allerlei mensen die gewoon nooit op wat voor manier dan ook met die PVV geassocieerd willen worden. En dat is puur ook statusangst en zo. Niet alleen maar zijn dat inhoudelijke politieke redenen, maar ook gewoon puur psychologisch persoonlijke redenen. Ja. Die mensen die vinden het afgrijzelijk om met iemand als Dion Graus te worden geassocieerd. En dat zijn onoverkomelijke, bijna psychologische drempels. En daar heeft Israël op dit moment natuurlijk, daar wil ik het wel graag met je over hebben, enorm last van internationaal. En nu moet ik zeggen, ik heb ook de indruk dat een aantal van die soldaten daar die actief zijn in Gaza ook niet echt meer hun best doen om aan de eigen PR te denken. Als je dan ziet wat voor foto's ze af en toe online zetten en zo, dan denk ik ook van weet je, het is nou ook weer niet slim als je de Israëlische zaken wilt vertegenwoordigen en onder de aandacht wilt brengen. Dan moet je niet gaan poseren in de onderkleding van Palestijnse vrouwen en zo. Althans, ermee poseren. Of die kinderspeelgoed en zo. Dus daar zie je ook van aan hun kant is die radicalisering natuurlijk ook gewoon enorm.
Dat is in elke oorlog, hè? Je hebt natuurlijk. Het is een doorsnee van de bevolking die soldaat is. Ja, het zijn niet allemaal lievertjes. En de IDF probeert er zoveel mogelijk tegenop te treden en ook hard tegenop te treden. Maar alles voorkomen helaas niet. En Israël en PR is nooit een goede combinatie geweest. Echt niet. Israël is nooit goed geweest in PR.
Nou ja, je moet. Kijk, die legerwoordvoerders, die doen het altijd heel goed, hè?
Ja.
Die doen het altijd perfect Engels.
Hagari is fantastisch. Daniel Hagari, die admiraal.
Ja. Maar hoe heet het? Kijk, dat zeg ik ook wel vaker hier in Nederland. Je hebt daar te maken met de wetten van het Midden-Oosten, hè? Dan kan Israël zich officieel wel afficheren als the most human of weet ik veel army in the world en zo. Maar op de grond is het natuurlijk gewoon niet zo. Dat is gewoon een Midden-Oosten-oorlog.
Ja.
En dat is natuurlijk een en al wreedheid ook. En wat jij zegt, in een oorlog radicaliseren mensen natuurlijk altijd. Dat is bijna onmogelijk om je menselijkheid te bewaren als je ziet wat er op het slagveld zich afspeelt. Dus maar goed, de Israëlische legerleiding die zou strenger kunnen optreden misschien.
Nou, ze treden er streng tegenop.
Als je in de regering.
Ze treden er streng tegenop.
Precies. Ja. Maar ik wilde zeggen, dan heb je in je regering, dus in je politiek, ook nog mensen die eigenlijk van het leider zelf de laken een pak zijn natuurlijk.
Ja.
En die daar helemaal niet mee zitten.
Nee, dat blijkt ook net voordat ik de podcast startte, een bericht kwam naar buiten dat die extreemrechtse minister Smotrich en mevrouw Otrich, ik ken haar verder niet, die hebben even goedgekeurd dat er 3500 woningen in nederzettingen kunnen worden gebouwd op de Westbank.
Ja.
Nou, natuurlijk, het zal allemaal wel legaal zijn, maar je moet het juist nu niet in deze tijd doen. Niet net voor de Ramadan, een periode van 4 weken die altijd bekend staat om rellen. En niet terwijl je met Hamas aan het onderhandelen bent en met Hezbollah probeert de zaak niet te laten escaleren. Dan ga je niet naar buiten brengen dat je 3500 woningen laat bouwen op de Westbank. Dat doe je niet.
Nee, toch?
Nee.
Maar het interesseert ze kennelijk gewoon niet meer. Die hele PR rond dat conflict en zo. En En dat maakt het ook extra moeilijk, denk ik, voor mensen ook in Nederland bijvoorbeeld, om die dan de Joodse zaak zijn toegedaan en de Israëlische zaak zijn toegedaan. Ik was gisteravond nog bij zo'n bijeenkomst.
Ja, dat zag
ik. Om nog te kunnen rechtvaardigen. Ja, precies, ik zal zo meteen wel even over. Ja. Om nog te kunnen rechtvaardigen. Nou ja, ook voor jou met je tweets en stuk en zo. Om nog te rechtvaardigen wat, hoe dat naartoe gaat daar in Gaza. Weet je wel. Ik denk dat al die mensen natuurlijk hadden gehoopt dat er toch op een iets ja, beschaafdere of een minder massale manier zou kunnen.
Over het algemeen wel. Over het algemeen wel. Maar dat zijn juist die uitspattingen die naar buiten komen. Die uitzonderingen. Die worden dan ja, natuurlijk met beide handen aangepakt door allerlei tegenstanders van Israël. Die dat meteen gaan gebruiken. Van zie je wel. Maar ik bedoel, er stond vanmorgen een artikel in de Jerusalem Post. De VN-vertegenwoordigster. Die onderzoek moest doen
ja,
naar.
Ja, heb je gezien?
Ja, naar vermeende verkrachtingen door IDF-soldaten. En het ontvoeren van baby's. Nou, we zitten niet op baby's te wachten. Die moest daar onderzoek naar doen. Die vrouw werd gevraagd: van ja, maar wat dan over die dagelijkse beschietingen? Met raketten van Hamas en Hezbollah. Ze wist daar niets van, was haar niet bekend.
Nee, dat zag ik. En ze vroeg door van elke dag. En hoezo dan elke dag?
Elke dag?
Van de bewijzen en zo. Ja, echt bizar.
Hoe geloofwaardig is zo iemand? Die kan je er niet meer geloven.
Die kan je is toch. Die vraag stellen we steeds vaker, Joost. Hoe kan het nou dat mensen op die posities, en je ziet ze steeds vaker, zo weinig kennis hebben van het dossier waar ze zich in begeven. Dan zou je toch denken, zo'n vrouw weet dat. Ook al, kijk, ze is bevooroordeeld, dat is duidelijk. Hè? Die hele VN is gewoon bevooroordeeld. Maar dan nog, je kunt bevooroordeeld zijn, maar dan moet je wel je feiten op orde.
Ja, precies.
En zelfs dat heeft ze niet, weet je wel. En dan denk ik, hè? Wat is het nou voor niveau, joh? Want ik zag die vrouw dus ook schutteren en je zag gewoon haar verbazing, hè?
Ja. Ja. Ja, ik raad iedereen aan die video even te gaan zien op de Jerusalem Post. Want je weet niet wat je meemaakt. Echt niet. Je weet niet wat je meemaakt. En dat soort mensen moet dan onderzoek doen.
Op Twitter gezet.
Ja.
Ja, en dat soort mensen doen onderzoek. Ja.
Nou, die kan je toch niet geloven.
Ja, ik heb ook dat.
Sorry, nee. Die geloof ik dus niet.
Nee.
Echt niet. En daar moet je dus tegen vechten. Tegen dit soort figuren. Want die bepalen wel de publieke opinie. Dat zijn wel de mensen die de NOS en RTL Nieuws graag zien. Hè? En in hun nieuwsprogramma's naar voren brengen. Maar het zijn niet de mensen die je kan geloven.
Nou ja, dat is tegenwoordig natuurlijk sowieso over elk conflict ingewikkeld. Ook Oekraïne, Rusland. En het is allemaal zo enorm geïdeologiseerd en gepolitiseerd.
Ja. Ja.
Dat je bijna niet meer weet, ja, maar wie levert nou de feiten? Hè? Waar kun je nou op vertrouwen? Hè? Welke bronnen kun je vertrouwen ook? In mijn geval gaat het zelfs zo ver dat mensen zeggen, ja, weet je, over Oekraïne, Rusland vertrouw ik helemaal niemand meer, dus ik richt me maar op jou. En dat is een enorme verantwoordelijkheid voor mij, dat natuurlijk ook. Dus ik doe niet zomaar uitspraken over dat conflict, omdat ik natuurlijk ook de hele tijd aan het zoeken ben van, ja, hè, wie heeft het nou bij het juiste eind? Wat klopt er nog, wat klopt er niet? En zo, je wordt aan alle kanten, wat je, krijg je frames toegeworpen.
Absoluut.
En in dat, met Gaza bijvoorbeeld, hè? De NOS hier. Die heeft het dan over dat de bevolking in Gaza wordt uitgehongerd door de Israëli's. Vervolgens zie ik een filmpje van een markt in Gaza waar gewoon alles is.
Ja.
Hè? Ondanks de bombardementen en zo. En die markt die verschuift dan, de locatie verschuift dan.
Ja.
Op basis van de veiligheidsrisico's.
Ja.
Dus dan denk ik, ja weet je, wat is er nou waar? En vroeger was het ook zo, ik was correspondent in Rusland. En dan kreeg je ook allerlei verhalen in de Russische pers over Tsjetsjenië bijvoorbeeld. Maar dan kon ik zelf gaan kijken. Ik ging daar naartoe en ik kreeg toegang. Want ik ging of met die Tsjetsjenen mee of met de Russen. Maar ik kreeg in ieder geval toegang tot het front. En je kon zien, althans ik kon zien wat zich daar afspeelde. Maar ik zie bijna geen verslaggevers tegenwoordig meer aan het front in Oekraïne. En ik zie ook in Gaza, moet ik zeggen, nauwelijks verslaggevers. Douglas Murray was laatst met zo'n eenheid mee, weet je wel. Af en toe trekken ze met zo'n Israëlische eenheid mee. Maar volgens mij zijn er helemaal geen onafhankelijke verslaggevers ter plekke, joh. Die niet embedded zijn, zeg maar.
Ja, precies.
Behalve precies. Dan de Arabieren natuurlijk, maar ja, die zijn natuurlijk weer heel erg gebiased, hè?
Ja.
Want,
maar kijk, dan komt Hamas naar buiten met het aantal doden. Dat ligt dan boven de 30.000. Ze zeggen er niet bij hoeveel van die doden terroristen zijn. Hun strijders. Want, vergeet niet, die dragen geen uniform, hè? Die zijn ook als burger gekleed. Ja, als je die dan meetelt als burger... Sorry, ik vind die cijfers niet geloofwaardig. Ik publiceer ze dus ook niet. Want zolang het niet door een onafhankelijke instantie wordt bevestigd, vind ik ze niet geloofwaardig. Maar de NOS neemt ze gewoon klakkeloos over. RTL neemt ze klakkeloos over.
Ja.
En mensen geloven dat.
Dat is het trieste. Dat is het trieste van die redacties. Dat gaat op allerlei niveaus. Gisteravond bijvoorbeeld bij Op1 was er een gesprek over Amerikaanse verkiezingen. En daar zit daar een zogenaamde expert ook aan tafel. Gewoon een vrouwelijke journaliste. Die is getrouwd met een Amerikaan. En die zegt dan dat de presidentschap van Biden een enorm succes is. Want de economie draait als een tierenlier. En nou, in haar woorden waren er bijna geen problemen. Maar ja, die vrouw weten we. Die is hartstikke anti-Trump. En die noemt dus niet even wat er aan die grens gebeurt daar. En bovendien is het natuurlijk ook een heel vreemde veronderstelling dat kiezers alleen maar denken in economische termen. Kiezers denken ook in termen van identiteit. En vooral die Amerikaanse kiezers die vinden, die massa-immigratie door die grens en zo, dat vinden ze een verschrikking. Dus goed, gelukkig staat er Raymond Menzer, Roderick Velo ook aan tafel en die gingen even haar met feiten en argumenten bestoken. Maar ja, toch denk je van, hoe is het mogelijk, hè? En,
ja.
En dat gebeurt dus op alle grote dossiers van deze tijd, ook Israël. De politieke voorkeur dringt zo door in redacties en ook in redactionele stukken en in berichtgeving. Kijk, mensen weten ook wel waar ik sta, weet je wel. Maar als ik een nieuwsbericht schrijf, dan ga ik natuurlijk wel gewoon af op de feiten en ik pleeg wederhoor en ik ga niet mijn politieke voorkeur, voor zover ik die mocht hebben, daarin laten doorschemeren.
Nee.
Maar die redacties die jij nu noemt, daar zie je dat wel telkens gebeuren.
Ja.
En daarmee ondermijn je natuurlijk het vertrouwen van mensen in de journalistiek.
Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld die filmpjes die ik dan maandagavond van de IDF kreeg, van twee UNRWA-leraren. Die vrolijk meededen aan aan 7 oktober. En daar bandopnames, daar zijn opnames van. Nou, ik heb ze op YouTube gezet. Ik heb tegen de NOS geschreven en tegen RTL. Jongens, je hoeft niet eens mijn naam te gebruiken. Ga naar mijn YouTube kanaal. Je kan zo die bandopname overnemen. Je kan ze zo gebruiken. Maar daar wordt niks mee gedaan. En het zijn de onweerlegbare feiten. Je kan niet zeggen van dat is fake, dat is in elkaar gezet. Met naam en toenaam, hun positie, waar ze les gaven en wat ze deden op 7 oktober, vertelden ze zelf.
Joop, ik weet niet of ik daar met jou in de podcast ook al over had gehad. Ik had een interview met Sharon Haskell, dat is een lid van de Knesset.
Ja.
Aankomende ster daar, politieke ster, jonge vrouw. En die was in Nederland. Dus ik spreek haar. Zij heeft zich al sinds 2015 of zo bezig met UNRWA. En ze komt uit de linkse hoek, hè, vegetariër en zo. Heeft voor NGO's gewerkt in Australië. En is nu gewoon een haat op dit dossier, op die oorlog. En waarom? Ja, ze heeft UNRWA helemaal doorgelicht. En ze weet wat voor corrupte bende dat is. En zij zegt, UNRWA is gewoon Hamas, weet je wel.
Ja.
Alles duidt daarop. Ik heb de bewijzen hier voor liggen. Als je UNRWA niet stopt, stop je Hamas ook niet.
Nee.
En ze zegt, er zijn genoeg organisaties van de Verenigde Naties die dat werk wat UNRWA daar doet kunnen overnemen. Dat hoeft UNRWA helemaal niet te doen. Alleen het is gewoon een bron van inkomsten en een bron van mogelijke propaganda. Want UNRWA regelt natuurlijk ook die scholen en die zorg daar en zo. Dus dan hoor je een totaal ander geluid. Hè? En wat nou, en als ik dan vervolgens hier in Nederland kijk, hoor ik Sigrid Kaag zeggen van UNRWA is de enige instantie die de mogelijkheid heeft om daar hulp te bieden. Ik meen dat de Verenigde Naties inderdaad weer gezegd heeft, we gaan nog weer meer geld geven en zo. Ja, dat klopt gewoon niet, weet je wel. Nee. Ik bedoel, daar is duidelijk dat er sprake is van puur zeg maar hulpbedrijven op politieke gronden en niet op basis van wat de feiten zijn. En ja, dat is een moedeloos maken. Ik denk dat dat ook voor Israëli's vaak ook wel een moedeloos maken is, omdat die sowieso natuurlijk weten dat ze heel weinig steun krijgen in de rest van de wereld en hun zaken erg op zichzelf worden teruggeworpen als ze hun zaakjes moeten regelen.
Ja, nou ja, we zien dat wat de EU heeft gedaan, hè, afgelopen maandag, gewoon weer vrolijk 50 miljoen naar UNRWA overmaken. Nou, dat kan Hamas Hamas weer gebruiken. Hé, want zo gaat het.
Ja. Ja, de EU ook inderdaad. Hè. En ja, man, dat.
Het zijn toch bedragen? Ik bedoel, 50 miljoen. Ik wou dat ik 10% ervan had, bij wijze van spreken. Hé? Of 1%?
Ja, ik ook. Maar er werken zo krankzinnig veel mensen ook voor UNRWA. En kijk, en het is natuurlijk sowieso bizar. Goed, dat weten mensen inmiddels wel, denk ik, dat er voor de Palestijnse vluchtelingen een aparte organisatie in het leven is geroepen en dat Palestijnse vluchtelingen hun status van vluchteling via generaties doorgeven. Als je wordt geboren als Palestijn, ben je ook vluchteling en dan krijg je automatisch recht op al die privileges, want dat zijn het, waarop je aanspraak kunt maken, omdat je dus gratis onderwijs, gratis zorg, woning, huisvesting en zo kunt krijgen via UNRWA. En dat slaat natuurlijk nergens op. Dus we houden met de internationale gemeenschap die situatie van die Palestijnse vluchtelingen in stand, omdat ons dat goed uitkomt. En ja, omdat het sommige mensen natuurlijk goed uitkomt om Israël op te zadelen met die eeuwige schuld ook voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem.
Ja.
Dat zit daar natuurlijk achter. Ik moet je zeggen, ik was zelf bij een bijeenkomst in Amsterdam-Noord, waar een boek werd gepresenteerd en een film over de Refuseniks.
Ja.
Dat zijn de Sovjet-Joden, weet je wel, die de Sovjet-Unie niet mochten verlaten, dat wel wilden, maar niet mochten. Met mensen als Natal Sharansky, die daar dan icoon van werden. En Aline Pennewaard heeft daar een boek over geschreven, een mooie film gemaakt ook. En daar was ook Frits Barend, die deed een interviewsessie op het podium. En Frits was zo boos, want Ulisse Elian die was er ook, de zoon van Afshin Elian en Tweede Kamerlid. En die kon daar dus niet naartoe zonder bewaking, want hij wordt ook bedreigd en hij wordt ook bewaakt.
Ja.
En toen begon Frits even echt alle decorum te vriezen en zei: godverdomme, dat jij zelfs, weet je wel, zoon van een vluchteling hier niet naartoe komt komen naar een bijeenkomst met Joden, omdat je bewaakt moet worden en zo. En bovendien in een tijd ook waarin heel veel Joodse organisaties hun bijeenkomsten niet meer kunnen organiseren, omdat die worden gezien als te gevaarlijk. Waar zijn we in Nederland in beland? Ja, en daarom vertel ik dit. Ik praatte na afloop nog eens met Frits. Hij zei, je hebt ook echt groot. Het is niet te geloven dat dit in Nederland passeert allemaal.
Ja.
Zonder massale ophef, zonder dat mensen woedend zijn, zonder dat mensen zeggen, dit kan gewoon niet. Hoe is het mogelijk in Nederland dat wij in zo'n situatie verzeild zijn geraakt?
Ja.
Dan sta je daar, twee wat oudere mannen en zo. Ja, wat de fuck, weet je. Maar dit was, vroeger was dit gewoon niet op deze manier. En wat is er met dit land gebeurd? En dan heb je geen antwoord. Ja, behalve natuurlijk dat je kunt zeggen, ja, massale immigratie van Jodenhaters, dat heeft er ook mee te maken. Maar dan nog de manier waarop de politiek en de veiligheidsorganisaties op hun rug gaan liggen, vooral voor deze dreiging en zo, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat kan heel anders.
Nou, ik had ze allebei in de podcast, hè? Frits afgelopen maandag en Ulisse was verleden week woensdag in de podcast. En Frits was afgelopen maandag al kwaad over hoe zaken in Nederland worden aangepakt. En Ulisse heeft heel goed uitgelegd in die podcast verleden week hoe de politiek erin staat en er niet mee omgaat wat ze wel zouden moeten doen. Dat legt hij perfect uit. En wat dat betreft ben ik altijd weer blij als hij tijd heeft om in de podcast te komen. Het is altijd een beetje schipperen. Ja. Dat moet altijd van tevoren op een ander tijdstip opgenomen worden. Maar het lukt. En want die podcast met hem, die van verleden week woensdag, die had ik dinsdagavond opgenomen. Want dat was de enige moment dat hij tijd had. Ja, en als je dan zijn uitleg hoort, ja, dan denk je, jongens, het gaat totaal verkeerd in Nederland. En daar ben, ben je toch Nederlander voor. Ik heb toch mijn Nederlandse paspoort. Ik woon dan weliswaar hier, maar je blijft Nederlander.
Nou ja, dat is natuurlijk het rare. Zelfs na die verkiezingsuitslag, hè, die toch gewoon overduidelijk was. En overduidelijk ook waar het hem voor veel mensen de frictie zit. Waar het aan schort ook in beleid en in uitvoering. Dan dat je toch al maanden later nog in deze situatie zit. Dat er niet allang gewoon een nieuw kabinet is. En ook een wisseling van beleid, weet je wel, in heel veel zaken. En kijk, je ziet gewoon de beloning van die verkiezingsuitslag helemaal niet.
Nee.
Dus dat betekent dat die instituties en ook die media en zo enorm zich hebben ingegraven in die loopgraven, dat het bijna onmogelijk is om daar echt een koerswijziging in aan te brengen. Het is gewoon een tanker Nederland die ooit ergens, weet ik veel, koers heeft gevat. En die niet van die koers is af te brengen. Hoezeer er ook wordt ingebeukt van alle kanten op die tanker. Vooral dus gewoon door normale burgers, weet je wel. Ik sprak net nog vandaag nog een Surinaamse mevrouw. En die woont dan ook ergens in zo'n slaapstad, zeg maar. Die overvallen wordt door weer een nieuw AZC met allemaal mensen uit Syrië en zo. En die zegt ook, ik trek het niet meer, want ik voel me niet meer veilig op straat. Nee. En ik heb er last van ook. En die blijkt dan ook gewoon PVV te hebben gestemd. Hè. En dan denk ik, hoe kan het dat zo weinig mensen die mensen met macht dit niet zien. Ja, ze zien het wel, maar ze willen natuurlijk die macht niet uit handen geven. Hè. Daar komt het op neer. En terwijl ze ondertussen dus steeds meer invloed en macht geven, daarom zeg ik dit, aan mensen met een heel, vaak een heel antidemocratisch wereldbeeld. En die ook dus gewoon Israël zijn en voor zover ze dus in de ambtenarij zitten, in de Rijksambtenarij, het Israëlbeleid willen frustreren.
Ja.
Dat is de uitkomst hiervan.
Nou ja, en het is natuurlijk bekend hoe Wilders tegenover Israël staat. Ik bedoel, dat is absoluut geen Israël-hater. En dat ligt natuurlijk bij een heleboel politici ook niet lekker. Die vinden dat ook maar niks.
Nee, dat is zo.
Want ik vraag me af, hè, of Omtzigt, die wist van tevoren wat er aan zat te komen voor mogelijke regeringscoalitie. Dat wist hij van tevoren. Ik denk dat hij dat nooit had gewild. Hij wilde nooit in een regering met de PVV. Vanaf het begin niet.
Nou ja, kijk, dat heeft hij natuurlijk ook gezegd van tevoren. Maar hij is min of meer die kant opgedwongen. Ik denk dat heel veel mensen onterecht hebben gedacht dat Pieter Omtzigt een wat rechtser politicus is, wat hij natuurlijk niet is. Hij is een typische katholiek uit CDA. Nou, dus dat die partij van hem is een soort voortzetting daarvan. En dat soort mensen hebben natuurlijk gewoon grote bezwaren tegen Wilders. En dat heeft hij ook. Dus ik denk dat er ook wel een groot deel van het electoraat iets op hem geprojecteerd heeft wat hij niet is. Het landsbelang, er geldt ook nog zoiets als het landsbelang.
Ja.
En als jij uiteindelijk ziet hoeveel water Wilders bij de wijn is, en op hoeveel dossiers het best wel mogelijk is om ander beleid te gaan formuleren, nou, moet je toch in ieder geval zeg maar overwegen om op een bepaalde manier ervoor te zorgen dat er een kabinet met Wilders
give it a try.
Tot stand zou komen. Ook,
give
it
a precies, try.
Ja, wat is het probleem?
Ja.
En de enige andere mogelijkheid is via Timmermans. Nou ja, hoe kun je dat willen? Ik bedoel, lijkt me toch dat Misschien staat hij inhoudelijk niet eens zo heel ver van Timmermans af, maar je weet dat je met Timmermans die volstrekt onmogelijke Green Deal krijgt. Je krijgt allerlei ideologische ellende over Israël via GroenLinks binnen en over de islam, wat je niet moet willen. En over immigratie, al die dingen die nu aangepakt moeten worden en ook best wel op een rigoureuze manier moeten worden aangepakt, omdat je anders niet voldoende tegenspraak hebt tegen die enorme macht van de pro-immigratie en de pro-islam en de pro-klimaatgroepen. Dat moet nu om de balans te herstellen. En als Omtzigt dat niet ziet, en dan gaan we Timmermans in zee. En die balans die slaat nog verder door naar links, liberaal, progressieve extremisme, want daar komt het op neer. Ja, dan houd ik mijn hart vast voor Nederland, hoor. Dat moet je toch ook zien, zou ik denken.
Nou ja, dan krijg je nieuwe verkiezingen. Dat zou het enige alternatief zijn, waarbij Geert Wilders nog veel meer stemmen krijgt. Want dat is de consequentie van wat ze nu doen.
Ja, zo betekent een situatie waarin dus Wilders, de Boerenpartij en de VVD zometeen met z'n drieën de meerderheid hebben.
En misschien zelfs zonder VVD, je weet het niet eens. Ja, je hoeft maar 76 zetels te hebben bij elkaar en je hebt een meerderheid.
Nou weet je, ik ken inmiddels zoveel mensen van wie ik het nooit had verwacht.
Ik ook.
Van kleur, zoals het tegenwoordig heet.
Ik ook.
Die PVV, bereid zijn PVV te stemmen. Ja,
die het al hebben gedaan. Mensen waarvan ik nooit had gedacht. Ik had het nooit kunnen bedenken.
Ja, zeker natuurlijk ook in de Joodse gemeenschap. Hè? Want met Gidi en zo bestaan natuurlijk ook mensen die ze kennen. Die in de Kamer zitten voor de PVV. En voor de Joodse zaak inzet.
Dus maar ja, als je nou kijkt hoe Martin Bosma het voorzitterschap bekleedt. Ik vind dat hij het perfect doet. Hij doet het perfect. Hij doet het op een wijze die niemand verwacht had. Echt niet. Nou, als hij dat zo goed doet.
Kijk, de voorstanders. Ik zit jou de hele tijd te onderbreken, Joop. Sorry.
Nee, dat maakt het gezellig. Want we zitten aan die keukentafel, weet je wel.
Ja, precies. Ik merk het nu. Ik heb het door je heen te praten. Ja. Maar, nou goed, dat voor de levendigheid van het gesprek misschien wel goed.
Vinden de mensen juist leuk? Dat vindt iedereen leuk.
Oké, want ik stoor mezelf altijd enorm als mensen door anderen heen praten. Maar over Martin, ja, kijk. Die kritiek. Kijk, de mensen die ideologisch geen probleem met hem hadden, die zei sowieso natuurlijk al, hij is gewoon de beste voorzitter, de beste kandidaat voorzitter. En nu merk ik dat zelfs de kritiek verstomd is uit het linkse kamp, omdat iedereen toch wel ziet, ja, hij doet het perfect.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat er nog iemand in die kamer is die althans een probleem heeft met hoe die voorzit. Ze kunnen wel problemen hebben met zijn denkbeelden, maar ja, die schemeren toch niet door in zijn voorzitterschap. Nee. Dus dit is gewoon prima. En het is ook goed voor de emancipatie van die partij. Dan maak je die partij ook meer mainstream mee. Dan zal die partij zelf ook minder radicaal gaan uiten. Want ze begrijpen dan, kijk, we kunnen toch dingen bereiken uiteindelijk. Hè? Anders dan wat Forum voor Democratie doet bijvoorbeeld. Zo'n PVV begrijpt nu, ja, we worden gewoon misschien zo meteen regeringsfähig, zoals het heet.
Ja.
En dan, je ziet ook Wilders gewoon het water bij de wijn doen. Ja, zo gaat dat, weet je wel.
Ja.
Zo gaat het als in een democratie, als de wat radicalere elementen op een gegeven moment binnen de macht worden getrokken. Ja, dan krijg je, dat heb je ook met Meloni gezien, die overdrijft het heel erg trouwens. Maar goed, je ziet het wel gebeuren. Al die waarschuwingen ook over Giorgia Meloni waren natuurlijk blijken totaal overdreven te zijn. Die moet zelfs oppassen dat ze niet veel te geïncorporeerd raakt door de gevestigde orde, zeg maar. Maar zo gaat het altijd, dat is de kracht van democratie.
Ja.
En die mensen die zo tekeer gaan, die zo schreeuwen en bang zijn, ja, die geloven die gewoon niet in democratie. Die zijn bang voor democratie. Democratie is niet voor bange mensen, wie zei het ook alweer? Ik weet het niet. Het zal wel ook wel over Churchill zijn geweest of zo.
Of Golda Meir misschien.
Nou, zo'n Golda Meir, dus de ideaal, die had zoiets zeker kunnen zeggen, want die was precies zo'n type natuurlijk.
Ja.
Die niet bang was en die wel staatsvrouw gewoon. Hè? En dat daar ontbreekt het in Europa natuurlijk op dit moment verschrikkelijk aan. Dat soort mensen. Hè? Dat hadden we maar een Golda Meir op dit moment in Europa.
Ja, dan zou het misschien heel anders zijn. Ik denk dat dit een goede afsluiter is. Hadden we maar een Golda Meir.
Ja,
lijkt me wel een goede afsluiter. Ja, want dat er moet iets over blijven voor de volgende keer natuurlijk, hè? Het moet wel interessant
blijven. Ik bedank jou weer voor dit leuke gesprek. Joop, sorry dat ik zoveel aan het woord
Nee, had. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Heerlijk. Nee. Want deze podcast, die, ja, ik weet niet wat me overkomt hoor. Maar ik zit op dit moment boven de 730.000 luisteraars. Hoe vind je die?
Oh, dat meen je niet.
Ja, ik zweer het je.
Fantastisch.
Ja.
Wat goed, joh.
Ja, ik krijg ze uit de hele wereld. Overal waar Nederlanders of Nederlands sprekenden zitten, wordt er naar die podcast geluisterd.
Nou, geweldig, Joop.
Dus,
je bent een voorbeeld, want na mijn pensioen dan begin ik ook een podcast. En dan ga ik even jou als model nemen. Van hoe je sowieso
ik moet je wel zeggen, Wiert, het is leuk om te doen. Ik zou het niet willen missen. Het is veel werk en het is ook een verantwoording. Want helemaal omdat zoveel mensen vertrouwen op wat je naar buiten brengt. En ik probeer het altijd zo eerlijk mogelijk te doen, weet je. En je moet vechten tegen een heleboel partijen of mensen of groeperingen die het absoluut niet met je eens zijn. En daar proberen op allerlei mogelijke manieren tegengas in te geven met leugens. En daar hou ik niet van leugens.
Nou, wat je zegt, precies dit. Omdat je zit in een, zeg maar, in een positie waarin elk foutje en elk misverstand wordt afgeschaft. Zoals daarnet dat ik zei, dat ik dacht dat de Verenigde Naties weer extra geld hadden gegeven, UNRWA. Maar het was inderdaad de Europese Unie.
Ja.
Die 50 miljoen.
Ja.
Weet je, het is goed dat jij dat even corrigeerde. Want als dat niet gebeurt, dan had ik tussendoor echt werkelijk even zitten kijken. Ja, klopt dat wel? En dan had ik gezegd, oh, wacht even Joop. Het ligt toch iets anders. Omdat je weet van, het wordt keihard afgestraft als je fouten maakt. Zelfs in zo'n keukentafelgesprek.
Ja.
Dat brengt heel veel verantwoordelijkheid met zich mee.
Ja. Maar we blijven aan die keukentafel zitten. Heel simpel. We blijven het simpel houden.
Ik neem graag weer plaats binnenkort.
Oké. Hartstikke bedankt voor deze bijdrage. En we spreken elkaar snel weer.
Jij ook, Joop. Dank je wel.
Oké.
Sterkte daar.
Bedankt, Wiert. Oké. Hoi, hoi.
Dank je. Dag.
Ja, dat was een afwisselend en lekker gesprek met Wiert, zoals het elke keer is. Morgen ben ik er weer met Esther Voet van het NIW. Dus zeg ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.